Willy Kumo Anarotta.
Dit is Over Taal Gesproken.
De podcast over het Nederlands.
Van het Instituut voor de Nederlandse Taal.
En het Genootschap Onze Taal. Mijn naam is Remmel Noé.
En ik ben Laura van Eerten.
In deze aflevering spreken we Peter-Alexander Kerkhoff over hoe het Nederlands vroeger klonk.
In het oud-Nederlands had je nog woorden als thorperie en rota en willy kumo. Nou, daar is in het moderne Nederlands alleen nog maar welkom van overgebleven.
Wanneer en hoe ontstond het Nederlands precies? Hoe zijn de klanken door de tijd heen veranderd? En wat kunnen we leren van oudere vormen van het Nederlands?
Ik denk dat als mensen weten dat taal altijd verandert, dat er ook altijd nieuwe invloeden binnenkomen. Dat het Nederlands zelf sowieso een migrantentaal is. Ik denk dat dat hele nuttige lessen zijn.
We praten erover met dé expert op het gebied van de reconstructie van het alleroudste Nederlands.
Ik ben Peter-Alexander Kerkhoff. Ik ben historisch taalwetenschapper. En ik hou mij bezig met de oudste taalgeschiedenis van het Nederlands. En ook een stukje naamkunde, middeleeuws geschiedenis. En ja, dat is ook wat ik belangrijk vind en wat ik leuk vind om uit te leggen. Waar komt het Nederlands vandaan? Hoe oud is het Nederlands precies? En wat vertelt deze fase ons over de geschiedenis van Nederland?
Hoe ben je daar eigenlijk bij gekomen? Waarom ben je zo geïnteresseerd in het oudste Nederlands en historisch Nederlands?
Dat komt eigenlijk omdat ik geschiedenis ben gaan studeren toen ik naar de universiteit ging. En geschiedenis vond ik erg leuk. Maar ik vond het zo opvallend dat bij middeleeuwse geschiedenis, bij dat vak dat ik volgde, eigenlijk vrijwel niks in de volkstalen werd gelezen als het van voor het jaar 1000 was. Dus van de vroege middeleeuwen waren alle bronnen die wij moesten leren lezen van onze professoren waren in het Latijn. En ik heb toen aan mijn professor gevraagd van ja, maar was er dan niks anders dan bronnen in het Latijn? En hij zei van ja, er waren wel bronnen in het oud-Duits, het vroeg-middeleeuwse Duits, in het oud-Engels, zelfs wat in het oud-Nederlands. Maar wij historici kunnen die bronnen niet lezen. En dat vond ik toen als student, ik was toen 19 jaar oud, vond ik dat zo erg en eigenlijk zo, ja, zo confronterend dat ik meteen eigenlijk op 100 meter afstand aan dezelfde universiteit in Leiden vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap ben gaan studeren, waar je al die oude middeleeuwse talen wel kon leren lezen. En zodoende ben ik eigenlijk de taalwetenschap ingerold, vanuit de geschiedenis naar de taalwetenschap.
En kun je eens uitleggen wat vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is?
Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is een zijtak van de historische taalwetenschap die zich bezighoudt met de verwantschap van de talen in Europa en een gedeelte van Azië, namelijk het Iers, het Engels, het Latijn, het Grieks, het Sanskriet, het Perzisch, al die talen zijn allemaal met elkaar verwant. Dat betekent dat ze lang geleden in de prehistorie een gemeenschappelijke voorouder delen. En deze wetenschap die houdt zich bezig met het reconstrueren van deze voorouderlijke taal. En ja, dat is heel lang eigenlijk een van de traditionele pilaren van de taalwetenschap geweest. En dat kun je ook nog steeds gewoon studeren.
Je zegt heel lang, want dat is nu niet meer zo.
Je moet het je zo voorstellen, in de 19e eeuw was taalwetenschap eigenlijk alleen maar vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is trouwens ook wat je nodig hebt als je etymologie wil doen. Etymologie op het diepste niveau. Van hoe zit er nou de verwantschap tussen verschillende taalfamilies? Dus niet alleen de ouderdom van woorden in het Nederlands, maar ook de ouderdom van de woorden in het Germaans en hoe die dan samenhangen met het Latijn. En ja, in de 19e eeuw was er alleen maar vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. En in de 20e eeuw zijn daar gelukkig, denk ik, ook nog allemaal andere soorten taalwetenschap bijgekomen. Algemene taalwetenschap noemen we dat, met psycholinguïstiek, neurolinguïstiek, syntaxis.
Je doet onderzoek dus naar het oudste Nederlands. Maar wanneer is het Nederlands eigenlijk ontstaan? En kun je iets zeggen over wat dat oudste Nederlands dan is?
Ja, het verhaal van het Nederlands begint eigenlijk vlak na de Romeinse tijd. Op het moment dat het Romeinse Rijk gevallen is en allerlei Germaansprekende volkeren nieuwe koninkrijkjes hebben gesticht in Noordwest-Europa. En één groep van deze Germaanse volkeren, die noemen zich de Franken. En de Franken die in Nederland en België woonden, die spraken een taal die de verre voorouder is van het Nederlands. Die taal, daar hebben we wel een aantal sporen van, maar die taal die kunnen we nog geen Nederlands noemen. Waarom niet? Omdat het zo oud is dat er nog niks, nog geen eigenschappen in deze taal zitten die specifiek en alleen uniek Nederlands zijn. Je kunt nog niet echt de grenzen trekken tussen dit is Duits, dit is Nederlands, dit is Luxemburgs, dit is Engels, dit is Fries. En een aantal eeuwen later, dan zijn we in de 7e eeuw, 7e eeuw na Christus, 1300 jaar geleden, dan begint zich een beetje die grens tussen het Duits en het Nederlands te ontwikkelen. En vanaf dat moment zou ik ook zeggen, daar begint het Nederlands pas echt.
Ja, en ik denk dat de meeste mensen het zinnetje Heban Olla Vogela wel kennen. Is dat ook echt het oudste Nederlands?
Het is wel oud-Nederlands, maar het is eigenlijk een van de minst oude stukjes Nederlands die we hebben. Het is bovendien alleen een heel klein gedichtje. Terwijl er veel grotere teksten zijn overgeleverd van ook een aantal eeuwen eerder. Een mooi voorbeeld is de Wachtendonkse psalmvertaling. En dan hebben we het echt over bijna 300 verzen oud-Nederlands. Dat is toch behoorlijk wat meer dan dat ene kleine gedichtje. Maar ja, zo'n psalmvertaling, zo'n vertaling vanuit het Latijn naar het Nederlands, dat is natuurlijk een stuk minder romantisch dan een liefdesgedichtje. En vaak wordt het ook uitgelegd door vooral Nederlandici van we beginnen vaak het verhaal van het Nederlands met Heban Olla Vogela, omdat dat een stukje literatuur is. Terwijl een psalmvertaling niet echt eigen nieuwe literatuur is. Dat is meer gewoon een vertaling van een tekst uit een andere taal. Maar taalkundig maakt dat natuurlijk niks uit, want een tekst die Nederlands is, is Nederlands. En dat is bij de Wachtendonkse psalmvertaling wel echt het geval.
Heban Olla Vogela stamt uit ongeveer het jaar 1100. De Wachtendonkse psalmvertaling is ouder. Die dateert uit de 9e of 10e eeuw. Een nog ouder stukje tekst dat ook wel als oudste Nederlands beschouwd werd is Malto Thi Afriolito uit de 5e of 6e eeuw. Het betekent, ik zeg je, ik maak je vrij, half vrije. Maar eigenlijk is het geen Nederlands, maar Oud-Frankisch. In die tijd was er namelijk nog geen duidelijk onderscheid tussen het Nederlands en het Duits. Dat ontstaat pas in de 7e eeuw en vanaf dan spreken we ook van het Oud-Nederlands.
Want waar werd het Oud-Nederlands dan gesproken? Ik neem aan dat Nederland er toen niet zo uitzag zoals wij het nu kennen. Ja, kun je daar iets over zeggen?
Geografisch zag Nederland er natuurlijk anders uit in de middeleeuwen, in de vroege middeleeuwen. Maar ook het taallandschap van Nederland en Vlaanderen was iets anders dan we ons nu voorstellen. Namelijk het Oud-Nederlands werd gesproken in vooral België. En alleen maar in een klein deel van Nederland. Dus we moeten denken aan het grote hertogdom Brabant. We moeten denken aan een deel van Wallonië, daar werd ook Nederlands gesproken. We kunnen ook denken aan het Nederlandse rivierengebied. Dan zitten we in Gelderland en een deel van de provincie Utrecht. Maar daar hield het Nederlands wel op, want aan de kust, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Vlaanderen, Zeeland, daar werd dus geen Nederlands gesproken. Daar werd Fries gesproken. En in deze kustprovincies is het Nederlands dus eigenlijk een migrantentaal.
Wat grappig.
Ja, dat vind ik ook.
Ik denk niet dat veel mensen dat... Ik wist het in ieder geval niet. Dus Fries is een hele grote taal geweest.
Het Fries is een hele grote taal geweest, ja. En het Fries werd in de 7e eeuw werd van de Wezers in Duitsland tot en met het Zwin bij Brugge gesproken.
Dus Nederlands was eigenlijk maar een heel klein... was eigenlijk maar een hele kleine groep mensen die Nederlands sprak. En hadden die dan wel ook contact met elkaar?
Ja, die, de taalgemeenschap, de Nederlandse taalgemeenschap was in die vroege middeleeuwen wel een stuk kleiner. Dus we moeten ons dan voorstellen dat we te maken hebben met kleine dorpjes, nederzettingjes van elk een stuk of 10, 12 terreboerderijtjes. Maar al die nederzettingjes die waren wel heel erg afhankelijk van elkaar. Er was veel handel via de rivieren en via de veenkreekjes. En op die manier krijg je eigenlijk een taallandschap van een kleine taalgemeenschap die wel heel veel met elkaar in contact is, waarbij er veel mobiliteit is over de rivieren. En ja, op die manier moet je een beetje voorstellen dat de mensen in de 7e, 8e, 9e, 10e eeuw in het zuiden van Nederland en het midden van Nederland en dus vooral in België de voorouders van onze taal spraken.
En dat heeft zich dan langzamerhand ook zo uitgebreid noordelijker.
Ja, inderdaad. En dan ook vooral westelijker, ja. richting de provincies Holland, Zeeland, ja. Vlaanderen. Dat heeft alles te maken met politieke, historische ontwikkelingen, met Karel de Grote,
ja.
En de bekering van de Friese. Bonifatius komt er ook nog even bij kijken. En dan langzaam maar zeker zijn die Friese, die dan deel zijn geworden van het Frankische Rijk, zijn dan eerst tweetalig geworden in Holland. En na een aantal eeuwen hebben ze min of meer allemaal in de Hollandse provincies de switch gemaakt naar het Nederlands. In sommige kustdialecten en in sommige delen van Noord-Holland, denk aan West-Friesland, dan kun je echt nog wel oude sporen van het Fries dat vroeger in de middeleeuwen gesproken werd terug horen.
En jij doet ook onderzoek, of tenminste jij reconstrueert hoe het oud-Nederlands gesproken werd. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, taalreconstructie is een van de verdiensten van de vergelijkende taalwetenschap. En dat doen wij als vergelijkend Indo-Europese taalwetenschappers op een heel diep niveau, zoals de proto-Indo-Europese prehistorische taal. Maar ik vind het ook leuk om dat op het Nederlands toe te passen, waar eigenlijk wat eigenlijk minder populair is bij de taalwetenschappers, omdat het een minder grote tijdsdiepte is. Maar ik denk dat het juist leuk is voor het grote publiek om te horen wat voor klanken die taal 1000 jaar geleden had. En ik heb dat nu alweer bijna 2 jaar geleden, heb ik dat met de afdeling archeologie van de stad Rotterdam, had ik een filmpje gemaakt, Taal in Rotta. En daarin hadden we een reconstructiefilmpje van het terpdorp Rotterdam in de 10e eeuw, hadden we voorzien van een vertelling in de taal van toen met de klanken van toen. Zodat mensen ook echt kunnen horen van zo klonk dat oud-Nederlands van 1000 jaar geleden.
Willi kumo anarotta. Ik bin thorperi hiera anarotta heimi. We heton thiusa arotta, wanda siu is dunkar en di rotta. Siu stromit thorathen muoron na thera meriweda en di thera massa.
In hedendaags Nederlands, welkom bij Rotta. Ik ben een dorpeling hier in de Rotta-nederzetting. Wij noemen deze rivier Rotta omdat ze donker en troebel is. Deze rivier stroomt door de veenmoerassen naar de Merwede en de Maas.
Als je wilt weten wat voor klanken men toen gebruikt, dan moet je eigenlijk een vrij grote puzzel. Moet je de verschillende puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen. En gelukkig hoef ik dat niet helemaal alleen te doen. Dat hebben al vele generaties wetenschappers hebben dat voor mij gedaan. Een gedeelte van de informatie komt uit die vergelijkende taalwetenschap. Komt uit de vergelijking van talen zoals het Engels, het Nederlands, het Duits. Als je die klanken met elkaar vergelijkt, dan kan je eigenlijk ietsje terug de tijd in. En dat soort informatie kan je weer verbinden met zaken als de spelling in de middeleeuwse handschriften, leenwoorden en verschillende rijm in latere middeleeuwse teksten komen er ook bij kijken. Voor het oudste Nederlands moet je eigenlijk helemaal zelf zinnen opnieuw bij elkaar zetten. Dus eigenlijk een beetje zoals je op de middelbare school, als je Frans leert of Duits leert, of misschien Latijn en Grieks, dat je zelf vanuit het Nederlands naar die taal moet gaan vertalen en de grammatica regels die je geleerd had moet toepassen. Nou, dat heb ik dus met het oud-Nederlands heb ik dat ook gedaan. Omdat we wel gelukkig van het oud-Nederlands zoveel hebben dat we al die kleine stukjes grammatica heel goed kennen. We hebben gewoon een volledige grammatica van het oud-Nederlands. We hebben ook best wel een volledig woordenboek van het oud-Nederlands. Als je die twee bij elkaar legt, dan kan je gewoon nieuwe stukjes oud-Nederlands maken. En zo kan je beetje bij beetje zeggen van nou, ongeveer 1000 jaar geleden was deze klank in het oud-Nederlands zus en was deze klank in het oud-Nederlands zo.
In het intro van het filmpje De Taal in Rotta, daar vallen inderdaad meteen een paar dingen op. Die TH-klank.
Ik ben thorperi.
En ik hoor ook heel veel soort ronde klanken. Van die volle klinkers. Beetje Italiaans-achtig.
Willi kumo anarotta.
Kun je nog iets meer over die typische kenmerken vertellen?
De klanken van dat oud-Nederlands en de klankstructuur vooral, die is wat anders dan wij gewend zijn van het moderne Nederlands. En dat uit zich inderdaad in een aantal kenmerken die een beetje aan het Italiaans en misschien een beetje aan het Zweeds doen denken. In het Nederlands bijvoorbeeld hebben heel veel onbeklemtoonde lettergrepen, hebben geen volle vokaal, zoals een A, een O, een E, een I of een O, maar een doffe E-klank. Lopen, kijken, roepen. In de oudere fases van het Nederlands, in het oud-Nederlands, waren daar nog wel van die volle klinkers. Dus dan had je nog woorden als thorperi en rota en wilikumo. Nou, daar is in het moderne Nederlands alleen nog maar welkom van overgebleven.
Ja.
De oud-Nederlandse taal had veel woorden die met een th begonnen. En het interessante aan deze woorden, even een voorbeeld, het oud-Nederlandse woord thing bijvoorbeeld, begint met een th, wordt met th geschreven in de bron. In het modern Nederlands zeggen wij ding. En als we dat woord, dat oud-Nederlandse woord, vergelijken met het Engels en het IJslands, dan zien we dat in het Engels en het IJslands het corresponderende woord ook met een th begint. Thing in het Engels bijvoorbeeld. En als je nou de andere medeklinkers die je vooraan met je tanden maakt, erbij betrekt, zoals de D en de T, dan zie je dat de Nederlandse woorden die met een T beginnen, zoals tijd, in het Engels en in het IJslands ook altijd met een T beginnen. Of de woorden die met een D beginnen, in het oud-Nederlands met een D beginnen, die beginnen in het IJslands en het Engels ook altijd met een D. Het is dus alleen de Nederlandse woorden die met een D beginnen en in het oud-Nederlands met een th geschreven worden, die dus afwijken. En dat zijn dan precies de woorden die in het IJslands en het Engels ook met een th beginnen. Dus eigenlijk de enige oplossing van die verschillende reeksen, die heel mooi met elkaar overeenkomen. De IJslandse th, t en d, de Engelse th, t en d en de oud-Nederlandse th, t en d, laten eigenlijk alleen maar één oplossing over, die TH-klank die we geschreven vinden voor het oud-Nederlands moet eigenlijk dezelfde zijn geweest als de TH-klank in het Engels en het IJslands.
Thio wereld is hiera vilo hardo. Ui vechton to jehin thia vloot. Thio bosom wordt het alle jaar vochtigaro. En isan moten we dat land opmaken.
In hedendaags Nederlands. Het leven hier is erg moeilijk. Wij vechten tegen het water. De bodem wordt elk jaar vochtiger en dan moeten wij de terp ophogen.
Dit is niet de enige reconstructie die je hebt gemaakt, hè? Want je hebt nog andere taalperioden bestudeerd.
Deze taalreconstructies, klankreconstructies van het historische Nederlands kun je voor elke periode kan je die maken. En ik heb een ander popularisatieproject heb ik aan meegewerkt, samen met het Huygens Instituut. Waar de brieven van Johan de Witt worden bestudeerd. En wij vonden het eigenlijk wel leuk, de leidsters van het project van Johan de Witt, Ineke Huisman en ikzelf, om nou niet alleen die brieven aan het grote publiek te laten zien en bekend te maken van kijk, dit soort dingen schreef Johan de Witt, maar ook hoe klonk het toen? Dan zijn we echt gewoon in de 17e eeuwse studeerkamer van Johan de Witt. En toen zij hoorden van, nou kijk, taalwetenschappers die doen die reconstructie. Toen was de connectie eigenlijk gauw gemaakt. En we hebben dus ook een filmpje gemaakt en een podcast opgenomen waarin we hebben laten horen van dat Nederlands van de 17e eeuw, van de Gouden Eeuw, dat Nederlands zoals Johan de Witt het waarschijnlijk gesproken heeft, nou dat had deze klanken en zo klonk dat.
Oké, zou je wat voor willen lezen?
Ja hoor. Voor den dag van Magny verrijst. 7 mijlen. En het is middags gerust te Pontoise, een stad alwaar meest alle de huizen van witte arduinstien getimmerd zijn. En er is avonds vroeg binnen Parijs weer 7 mijlen gereisd.
En dat is een stukje uit een reisverslag?
Uit een reisjournaal, inderdaad. Toen was Johan de Witt nog jong, in zijn vroege 20. En samen met zijn broer had hij een grand tour door Frankrijk gemaakt, zoals het een man van zijn stand, een jonge man van zijn stand behoorde. En elke dag had hij dus in zijn schriftje geschreven vandaag heb ik dit en dit gedaan.
Ja, het klinkt wel weer echt heel anders dan de taal van Rotta.
Ja, heel veel klanken zijn herkenbaar voor ons. De grammatica is meteen herkenbaar. Dat is ook de reden trouwens waarom we de taal van Johan de Wit taalkundig modern Nederlands noemen. Ja, voor de meeste mensen klinkt dat misschien een beetje raar, want het is toch wel echt een ander soort Nederlands dan wat we nu spreken. Maar in grote lijnen, voor ons is het eigenlijk al wel bijna het Nederlands dat we nu spreken.
Dingen die me opvallen, de W, die met als we inderdaad met dubbel met je lippen wordt uitgesproken in plaats van met je lip tegen je tanden. En twee klanken die we niet meer echt gebruiken. Klinkt mij een beetje Limburgs in mijn oren.
Ja, er zitten veel klanken in die in het zuiden van het Nederlandse taalgebied in een of andere vorm bewaard zijn gebleven. En vooral inderdaad die twee klanken zoals oe en e. Een woord zoals dood, dat in het vroegmodern Nederlands uitgesproken werd als dood. Dat wordt in veel Vlaamse dialecten en ook in veel Brabantse en Limburgse dialecten wordt dat nog steeds met zo'n tweeklank oe uitgesproken. Ja.
En ook een zachte g hoorde ik volgens mij.
Inderdaad, die zachte g, dat was in deze oudste periode echt nog een kenmerk van de taal van toen. De ouderdom van de klankstand in de zuidelijke dialecten is wel te begrijpen vanuit het feit dat de standaardtaal in België een hele andere geschiedenis kent dan in het Nederlands. En in Nederlands zijn er andere ontwikkelingen geweest. En ja, daar heeft uiteindelijk die standaardtaal heeft gewonnen. Terwijl in België veel van de dialectale klanken, met die twee klanken, alien en doet, eigenlijk nog steeds in hun alledaagse Vlaams blijven bestaan.
Ja, ik wil nog heel even terug naar het reconstrueren van die klanken. Ja. Want dat heb je met de taal van Johan de Wit vooral op basis van die geschreven bronnen gedaan. Dus dat is dan een combinatie. Dus je maakt gebruik van geschreven bronnen en die vergelijkende taalwetenschap.
Yes. Voor de reconstructie van de taal van Johan de Wit is het proces ietsje anders dan natuurlijk bij het Oud-Nederlands. En dat komt omdat er voor de taal van Johan de Wit gelukkig veel meer bronnen zijn. Niet alleen hoeven we te vertrouwen op de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. We hebben ook grammatica's uit deze periode, uit de 16e en 17e eeuw, waarin geleerden uit die periode in de lage landen uitspraken doen over hoe die klanken van het Nederlands zich precies verhouden tot het Frans, tot het Engels. Dus dat zijn ook weer puzzelstukjes die je bij elkaar kunt leggen. En daar komt bij dat er ook aanwijzingen zijn die we uit de modernere dialecten kunnen halen. Want heel veel van de verschillende Nederlandse dialecten, de zuidelijke dialecten, maar ook bijvoorbeeld onze zustertaal, het Afrikaans, die heeft ook oudere klanken bewaard. Oudere klanken die ons iets vertellen over de klankstand van de 17e eeuw. En als je al die puzzelstukjes bij elkaar legt, dan kan je met grote zekerheid zeggen van nou, zo moet ongeveer het klankbeeld, de klankstand van Johan de Wit geweest zijn.
Ter ere van het Rembrandtjaar 2019 verscheen er een reeks schilderlessen op YouTube met de stem van Rembrandt van Rijn zelf. Daarvoor is toen een reconstructie gemaakt van de taal van Rembrandt, maar dat ging op een andere manier. Roland de Bond, historisch taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, werkte mee aan dit project.
Nou, het idee was eigenlijk om de stem van Rembrandt weer tot leven te wekken. En daartoe hebben de sponsor van het Rijksmuseum, IRG, heeft toen besloten om Carnegie Mellon University in Pittsburgh te benaderen met de vraag of het mogelijk was om de stem van Rembrandt te reconstrueren, om zijn stem weer tot leven te wekken. En daartoe hebben ze alle zelfportretten van Rembrandt bij elkaar gezet en gekeken wat de kenmerken zijn. En daar hebben ze een driedimensionaal beeld van het hoofd van Rembrandt uitgehaald. En op basis van die kenmerken hebben ze gekeken hoe zijn stem waarschijnlijk geklonken zou hebben. Dus bijvoorbeeld de grootte van zijn hoofd en hoe groot zal zijn klankkas zijn geweest. Ja, het is natuurlijk een beetje gokken, want op zijn schilderij zie je nooit zijn tanden, zoals hij een slecht gebit zou hebben gehad. dan zou het best kunnen zijn dat zijn stem weer anders had geklonken. Dit was voor hen ook een experiment, want eigenlijk doen ze altijd het omgekeerde. Dus dan luisteren ze naar een stem en dan proberen ze aan de hand van de stemkenmerken te bepalen hoe groot iemand is, welk gewicht die heeft, of die gezondheidsklachten heeft. En dat blijkt een best betrouwbare methode te zijn. En die wordt ook veel toegepast in Amerika door de FBI bijvoorbeeld. Carnegie Mellon wordt ingeschakeld door de FBI. En dat levert wel aardige matches op. Maar het omgekeerde, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En dat was dus eigenlijk ook voor hen een experiment.
De teksten voor de schilderlessen waren opgesteld in hedendaags Nederlands. Roland zette die teksten om naar 17e eeuws Nederlands. Hierbij ging het dan niet om het reconstrueren van de klanken, maar om de woorden die in die tijd gebruikt werden en de zinsbouw.
De opdracht was heel simpel. We kregen 15 dik gedrukte velletjes A4 met de vraag om daar 17e eeuws van te maken. Nou ja, voor ons is dat net zo'n groot experiment als voor de mensen uit Pittsburgh om die stem te reconstrueren. Want Nederlanders krijgen regelmatig de opdracht om stukken tekst te hertalen van 17e eeuws naar het moderne Nederlands. En ook in de opleiding Nederlands wordt er regelmatig aandacht aan geschonken. Maar dit van moderne Nederlands naar 17e eeuws en dan vooral op deze grote schaal, dat was voor zover ik weet nog niet eerder gedaan. We hebben ook lang getwijfeld of we dit zouden moeten doen, want hoe betrouwbaar is zo'n hertaling? En je verbindt wel je naam eraan, dus je wil ook wel goed werk afleveren. Maar toch zijn we er volgens ons in geslaagd om een voor ons acceptabele hertaling te maken. En dat komt omdat we gebruik hebben gemaakt van twee principes. De eerste is authenticiteit en de tweede is distanciering. En omdat Dirk Gernaert en ik allebei redelijk wat oude teksten hebben gelezen, konden we ook die kennis toepassen bij het schrijven van zinnen die in onze ogen en oren 17e eeuws klonken. Met authenticiteit bedoelen we dat we eigenlijk alleen maar woorden hebben gebruikt die ook daadwerkelijk in de 17e eeuws hebben bestaan. En daartoe hadden we natuurlijk een aantal middelen tot onze beschikking. We hebben het woordenboek de Nederlandse taal, dat de woordenschat beschrijft van 1500 tot 1976. Dus alle 17e eeuwse woorden staan daar ook in beschreven met heel veel citaten. Er staan 2 miljoen citaten in. Dus je hebt al heel veel materiaal. Daarnaast hebben we de brieven van Rembrandt, er zijn er een paar bewaard gebleven. Het zijn er niet heel veel, maar het geeft toch een beetje een indruk van zijn taal, van zijn woordenschat, van zijn spelling. En daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van schilderboeken uit die tijd. Dus Karel van Mander, Samuel van Hoogstraat, Gerard de Laresse. En ook daar hebben we gebruik van kunnen maken om die teksten te hertalen. Er waren eigenlijk 3 verschillende categorieën woorden die we hebben onderscheiden. Je hebt gewone woorden. Nou, die zijn vrij eenvoudig terug te vinden. Hè. Je kunt zoeken in die woordenboekapplicatie met behulp van woord en betekenis. En dan kun je modern woord intikken en dan zie je waar het een definitie bij is. Nou, dan kom je vaak bij oude woorden uit. En dan moet je natuurlijk wel verifiëren of dat inderdaad ook in de 17e eeuw gebruikt is. Daarnaast hadden we het jargon, daar hadden we de schilderswoordenboeken voor. En een ander problematisch iets was bijvoorbeeld uitdrukkingen. Dus we hadden een uitdrukking in de tekst die we moesten hertalen als stap voor stap. Maar die uitdrukking die komt nog helemaal niet voor in de 17e eeuw. Dus uiteindelijk met stap, een ander woord daarvoor is trap. En in de 17e eeuw heb je bijvoorbeeld trapswijze. Dus dan kun je op die manier stap voor stap hertalen. In een tutorial waar het gaat om portretschilderen wordt het woord portret steeds gebruikt. Nou, daar kun je allerlei spellingvarianten voor vinden. Maar in een van de schilderboeken konden we het niet vinden. En in de innersopgave zagen we toen opeens, Kontefeitsel. En Kontefeitsel is dus ook een 17e eeuws begrip voor portret. Dus dat konden we ook mooi toepassen in onze hertaling.
Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kennen hanteren? Ha, vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Maar zonder wagen, niet vergaren. Beziet mij de lessen, en ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. Ontwijfelijk weet gij dat ik uitsteken boven alle Hollandse malers. Maar wat niet iedereen en weet, is dat ik ook zeer wel lessen in de schilderkunst deed.
Wat kunnen we hier nou van leren, van het reconstrueren van het oude Nederlands?
Ik denk dat het reconstrueren van de klank van de oudere fases van het Nederlands om een aantal redenen erg interessant en ook erg nuttig is. Ik denk dat het aan de ene kant een soort van unieke dimensie toevoegt aan onze interactie met het verleden. Want vaak lezen we alleen over het verleden of bekijken we beelden uit het verleden, schilderijen of voor de latere periodes ook foto's. Maar het feit dat we ook heel goed weten van nou, de taal die toen gesproken werd, deze klanken had het, dan kunnen we dit soort teksten kunnen we ook een extra dimensie geven. En als je die verhalen en die woorden en die zinnen dan ook in gesproken vorm tot je krijgt, dan denk ik dat ons dat dichter bij het verleden brengt. En het spreekt ook aan, dat hebben we ook gemerkt bij dit soort popularisatieprojecten. En ik denk aan de andere kant dat het de reconstructie van die oudere taalfases ons ook doet herinneren aan dat het verleden natuurlijk ook dingen heeft die herkenbaar zijn, maar vooral ook dingen die niet herkenbaar zijn, die anders waren, die vreemd waren. Het Nederlands is niet altijd hetzelfde onveranderlijke blok van het groene boekje geweest. Het Nederlands is ook door de eeuwen heen veranderd. En ik denk dat als mensen weten dat taal altijd verandert, dat er altijd nieuwe woorden binnenkomen, er ook altijd nieuwe invloeden binnenkomen, dat het Nederlands zelf sowieso een migrantentaal is, ik denk dat dat hele nuttige lessen zijn. Ook voor het grote publiek. Niet alleen voor de wetenschappers in hun kantoren van de universiteit. Maar ik denk dat een groot gedeelte van Nederland daar toch wel een aantal belangrijke lessen uit kan halen.
Ja, dat denk ik zeker. Heel leuk. Dankjewel. Dat was een heel interessant verhaal. Fijn dat je hier wilde zijn, met ons over wilde praten.
Graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar deze 7e aflevering van Over Taal Gesproken.
Een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal en het genootschap Onze Taal. Gemaakt door Laura van Eerten en Raymond Noé.
En de muziek is van Michel van der Zanden.
De volgende aflevering is helaas de laatste van het seizoen, maar hij wordt wel 2 keer zo lang.
Met Mark van Oosendorp en Erik Dams bespreken we dan het taaljaar 2021. Als je dit een leuke podcast vindt, laat dan een reactie achter in Apple Podcasts en geef sterretjes. Zo kunnen andere luisteraars ons beter vinden.
En wil je meer leren over gesproken Nederlands? Luister dan ook eens naar de podcast Zeg, over hoe we spreken en waarom. Een podcast van Tim Bosselaar en Hanneke Baks.